Gemeente, we hebben enkele mededelingen. Donderdagmiddag is de kerk weer open voor gemeente en dorpsgenoten. U mag de heren dienen met uw gaven door het werk van de diaconie en kerkvoogdij te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collecte is voor de kerkvoogdij en de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover deze afkondigingen. Willen wij nu deze dienst beginnen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit doden en de overste der koningen der aarde. Amen. Maar hebt uw vijanden lief en doet goed en leent zonder iets weder te hopen en uw loon zal groot zijn en gij zult kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is goedertieren over de ondankbaren en bozen. Wees dan barmhartig, gelijk ook uw Vader barmhartig is. Laten we samen van die barmhartigheid gaan zingen uit Psalm 119. Psalm 119, vers 39 en 78. Psalm 119, vers 19. Breng over mij al uw barmhartigheid. En dan ook het 78ste vers. Het heil is ver van het goddeloos geslacht. O Heere, hoeveel zijn uw barmhartigheden? Psalm 119 en daarvan de versen 39 en 78. De gemeente in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen, alle plaatsen en tijden. En in gemeenschap met allen die de verschijning van de Heer Jezus hebben leren lief krijgen door belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En een ieder spreken met mij in zijn of in haar hart, aldus. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere, barmhartige God, in Christus Jezus, tot u komen wij in het gebed vanavond, nadat wij hier onze plaats hebben ingenomen, en juist ook in het stil gebed, en wellicht ook thuis hebben gevraagd om een gezegende dienst, maar nu in de gemeenschappelijke gebeden komen wij nog eens voor uw heilig aangezicht om deze dienst voor u neer te leggen. Met de bede of u deze dienst wil zegenen. Dat u de bediening van de verzoening wil zegenen en heiligen aan ons hart. Want heren, we gaan het straks horen, we gaan het straks lezen. De gelijkenis van de barmhartige Samaritaan, en dan zouden we bijna denken, God roept ons broeders tot de daad, zijn werkwacht treedt dan aan, en we voelen het wel aan, we redden het niet, het wordt niet, het is allemaal stukwerk. En wat is dan heerlijk, heren, als wij met al onze gebreken, met al onze tekortkomingen, ook na ontvangen genade van een wijkplaats weten, van een schuilplaats weten, een toevlucht weten. En geef, Heere, dat wij zo vanavond ook die overbekende gelijkenis mogen beluisteren en bestuderen. Opdat wij leren het van u alleen te verwachten, opdat wij het met ons verzondigd leven leren om te schuilen in Jezus bloed en wonden. Ga ons met uw heiligt voor, Heere God. Gedenk ons hier in de kerk, maar ook degene die thuis meeluisteren en meekijken wellicht. Geef ze ook thuis uw onmisbare zegen. Zeker ook de ouderen, die toch wat voorzichtig zijn met het oog op besmettingen. Heere, wilt u geven, ondanks het feit dat er toch ook wel dat virus rondwaart, al blijkt het in mindere mate te zijn dan de vorige varianten. O Heere, desondanks wilt u uitkomst geven en wilt u de pestilentie, zoals dat vroeger genoemd werd, wilt u die wegnemen? Dat kunt u niet doen om ons, Want wij roepen door onze zonde, ook in de kerk, om een welverdiend oordeel. Want wij zeggen het wel eens tegen elkaar, ja, die wereld en die mensen, die leven zonder God, dus ze hebben God niet nodig. Maar heren, wij belijden allemaal dat we u nodig hebben, maar de praktijk is zo vaak dat we er ook maar op doorleven. Het bidden is vaak biddeloos en de kerkgang gewoonte. En zoveel dingen, heren, het leeft vaak niet. En dan zouden wij eigenlijk vol moeten zijn van u en we zijn vol met alles van onszelf. En dat zijn misschien hele normale dingen, maar toch, daar zetten we het hart op. O Heere, wij zijn schuldig. Wij zijn schuldige mensen. En wat een genade dat u uw Zoon gegeven hebt, o God en Vader. Die voor ons de dood is ingegaan, die voor ons de toorn van u gedragen heeft. En dank u, Heere, dat er een Heilige Geest is die deze dingen in onze harten wil indragen, toepassen. Wilt u het vanavond goed maken met ons allemaal, Heere, hier in de kerk en thuis. En dat zo de uitgangen van deze dienst mogen juichen tot de eer en verheerlijking van uw grote naam. Wilt u zijn met de overheid, landelijk, gewestelijk en plaatselijk. Heere, geef ook dat in de overheidskringen het woord van u centraal mag staan. O, we hebben het pas mee kunnen maken hoe het merendeel niet eens de eed gebruikte om zich aan de regering te verbinden. En als we het zonder u gaan proberen, wordt het niets. En wanneer we uw naam noemen, dan spreekt uw woord ons ook dat er iets is van een oprechte eed spreken. Want we kunnen ook een eed misbruiken. Uw naam noemen en er toch aan voorbij leven. En ach, Heere, alsjeblieft, maak het wel met onze overheid. Daar zal ons land toch wel bij varen. En Heere, dan wordt uw naam toch geprezen. Wij vragen het toch ook om uw eer. Daarom bidden wij het ook gedurig, soms wel elke dag. Uw koninkrijk komen. En dat bedoelen wij ook met uw koninkrijk komen in 's lands vergaderzalen. Heere, gedenk de koning met zijn gezin en alle arbeid van zending en evangelisatie ook als donderdag de kerk opengaat. En geef, Heere, dat er mensen mogen zijn die niet alleen zeggen, wat een mooi gebouw, maar wat wordt hier nou gedaan? En dan nieuwsgierig worden en misschien eens meekomen. En als ze niet mee durven komen, mee gaan luisteren. En als ze mee gaan roepen tot u en dat het woord gezegend mag worden aan hun hart. Het zal toch niet de eerste keer zijn dat iemand die voor het eerst in een kerk komt, dat die geraakt wordt. Heere, ontferm u zich. Gedenk de vervolgde kerk. Gedenk ook het volk van Israël. Ze kennen de Heere Jezus niet. Grosso modo. Maar geef, Heere, dat de schellen van de ogen mogen vallen. U hebt toch beloofd dat er een grootse opwekking zal plaatsvinden onder het Jodenvolk. Dat is nog niet geweest, Heere. Wij doen er een beroep op. Zoals uw knecht Paulus ook zei, het gebed dat ik voor Israël doe is tot hun zaligheid. Heere, wilt u onze oudste broeder zo gedenken? En met de jongste broeder tezamen, u doen loven en prijzen, hier en straks eeuwig. Heere, denk onze wereld vol spanningen. We denken in bijzonder ook aan het Oost-Europa. Wat staat er te gebeuren? O Heere, ontferm u. En mogen het conflict niet eindigen in een bloedbad, maar mogen het eindigen in een bukken voor u. Hoor en verhoor ons, om Jezus wil alleen. Amen. De gemeente, wij openen het woord van God in Lucas 10. En uit Lucas 10 lezen wij de versen 21 tot en met 37. Wij noemden nu Lucas 10, vers 21 tot en met 37. Te dier uren verheugde zich Jezus in de geest en zei: Ik dank u, Vader, Heere des hemels en der aarde, dat ge deze dingen voor de wijzen en verstandigen verborgen hebt en hebt dezelfde de kinderkens geopenbaard. Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor u. Alle dingen zijn mij van mijn Vader overgegeven, en niemand weet wie de Zoon is dan de Vader, en wie de Vader is dan de Zoon, en die het de Zoon zal willen openbaren. En zich kerende naar de discipelen, zei hij tot hen alleen: Zalig zijn de ogen die zien hetgeen gij ziet. Want ik zeg u dat vele profeten en koningen hebben begeerd te zien hetgeen gij ziet, en hebben het niet gezien, en te horen hetgeen gij hoort, en hebben het niet gehoord. En zie, een zeker wetgeleerde stond op, hem verzoekende en zeggende: Meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? En hij zei tot hem: Wat is in de wet geschreven? Hoe leest gij? En hij antwoordende zei: Gij zult de Heere uw God lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw kracht, en uit geheel uw verstand, en uw naaste als uzelf. En hij zei tot hem: Gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Maar hij, willende zichzelf rechtvaardigen, zei tot Jezus: En wie is mijn naast? En Jezus antwoordende zei: Een zeker mens kwam af van Jeruzalem naar Jericho en viel onder de moordenaars, welke hem ook uitgetogen en daartoe zware slagen gegeven hebbende, heen gingen en lieten hem half dood liggen. En bij geval kwam een priester dezelfde weg af, en hem ziende ging hij tegenover hem voorbij. En desgelijks ook een leviet, als zij was bij die plaats, kwam hij en zag hem en ging tegenover hem voorbij. Maar een zeker Samaritaan reizende kwam omtrent hem, en hem ziende werd hij met innerlijke ontferming bewogen. En hij tot hem gaande verbond zijn wonden, gietende daarin olie en wijn, en hem heffende op zijn eigen beest, voerde hem in de herberg en verzorgde hem. En des anderen daags weggaande langde hij 2 penningen uit en gaf ze aan de waard en zei tot hem: Draag zorg voor hem. En zowat ge meer aan hem ten koste zult leggen, dat zal ik u wedergeven als ik wederkom. Wie dan van deze 3 dunkt u de naaste geweest te zijn desgene die onder de moordenaars gevallen was? En hij zei: Die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Zo zei dan Jezus tot hem: Ga heen en doe desgelijks. Hier eindigt de schriftlezing. En zalig zijn zij die het woord van God horen en het ook bewaren in hun harten. Amen. Gemeente, we schrijven anno domini 1948. Dat is een hele tijd geleden. En toen was er in deze gemeente een predikant waar u en ik niet naartoe zouden gaan. Natuurlijk niet. Een dominee die de PSP opricht, GroenLinks of zoiets dergelijks. Hè? Hoe moet je dat mee vergelijken? Een man die zich alleen maar mengde in het maatschappelijk, maatschappelijk debat en eigenlijk echt de boodschap van zonde en genade niet bracht. Maar goed, we gaan toch in gedachten in 1948 hier naar de consistoriekamer. En in de consistoriekamer, daar praten de mannenbroeders over van alles en nog wat. Ja, dat bedoelt niet zomaar een leuterpraatje, maar natuurlijk, er wordt ook even bij de koffie ook iets gezelligs gezegd. Maar verder, de dingen van de gemeente komen ter sprake. En dan gaat het er ook over, zeker bij de diaconie, moeten die misschien nog wat ondersteuning geven. Is dit er hier stille armoe of zo? Dat zou zomaar kunnen. Maar mensen kunnen zo tussen je vingers doorglippen. Goed. 1948, toen die predikant hier stond, toen kwam ter tafel dat de burgemeester uit de gevangenis was gekomen. Wat had die burgemeester dan gedaan? Had die een moord begaan? Nou, dat niet, maar het was een burgemeester die hier in de oorlog geweest was en die sympathiseerde met de nazi's. Of die echt veel op zijn geweten had, dat weet ik niet, maar hij sympathiseerde er wel mee en dat moest je wel bekopen, dan moest je toch het gevangen. En deze man was uit het gevangenis gekomen en toen werd er op de kerkraadsvergadering dat ter tafel gebracht. En toen zei die dominee, moeten wij niet iets voor de burgemeester gaan doen? Want die is uit de gevangenis gekomen. Moeten we misschien niet wat helpen, financieel of zo, of wat dan ook? Want die man moet helemaal opnieuw beginnen en die valt natuurlijk overal buiten. Want ja, laat je verleden maar zien, laat je cv maar zien. Dat moet je allemaal hebben, jongens, mijn cv. In CV, ik heb in de gevangenis gezeten, sympathisant met de Duitsers, de nazi's, die het op de Joden voorzien hadden. En de kerkenraad die zei allemaal, nee, maar daar doen wij niks aan. Daar doen wij niks aan. Die man moet zijn zelf maar zien te redden. En toen zei die dominee, hij zeg maar, staat er in jullie Bijbel dan niet Lucas 10, de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En dan kun je vanmiddag vanavond zeggen, nou ja, dat is ook loze praten. Maar dat kun je overal wel bijhalen. Ja, maar die man die dat zei, die dominee, die had zelf in Vughten ongenadig pak slaag van de SS'ers gekregen, omdat die Joodse kinderen aan een onderdak had geholpen om te vluchten. Dus hij wist van het klappen van de zweep van de natie. En toch zei hij, moeten we ook niet denken aan de barmhartige Samaritaan. En verwacht nou niet vanavond, gemeente, dat wij nou die toer op gaan van dat we zeggen, nou mensen, we gaan er allemaal tegenaan, we gaan allemaal erachteraan. Hoe kunnen wij onze naast uit de goot halen? Dat hoort er wel bij, zeker weten. We willen vanavond is gaan zien dat wij hier allemaal schuldig gesteld worden. En dat we als een schuldige zondaar de toevlucht mogen nemen tot de barmhartige Samaritaan. En vanuit die optiek ook doen wat onze hand vindt om te doen. Degene die vlakbij zit in de goot of wat ook. We gaan dus vanavond stilstaan bij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En de tekst is eigenlijk alleen maar wat er staat in vers 37. Daar komt het op neer. Ga heen en doe desgelijks. Dat is de tekst. Daar gaat het om. Ga heen en doe gij desgelijks. En dan staan we dus vanavond stil bij de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. Dan hebben we twee punten. De barmhartige Samaritaan. En de barmhartige Samaritaan. Eerst gaan wij van die barmhartigheid zingen uit Psalm 12. 112. Psalm 112, vers 1, 2 en 3. Psalm 112, vers 1, 2 en 3. Zing de lof van het opperwezen. En ook de rijkdom zal zijn huis verzellen. Bij haven zal die haven tellen. En ook derde, wel hem, wel haar, die steeds zich zal erbarmen, die van het zijne leent de armen. En wat er verder volgt in Psalm 112, vers 1, 2 en 3. Ga heen en doe desgelijks. Dat is de tekst. Ga heen en doe desgelijks. En dan letten we dus op de barmhartige Samaritaan en op de barmhartige Samaritaan. Ga heen en doe gij desgelijks. Dat is dus de tekst. Er zijn, zoals we weten, mensen die doeners zijn. Doeners. Die zijn praktisch ingesteld. Je hebt ook denkers. Ik vind dat je die tegenovers niet moet maken, denkers en doeners, want een doener is ook een denker. Dacht je nou? Want iemand die een doener is, die moet echt wel nadenken wat hij doet. Als je echt een man bent van vak timmeren of wat dan ook. Je kunt niet zomaar ergens een draadnagel inslaan. Je moet weten waar je mee bezig bent, toch? Maar goed, het wordt gezegd doeners en denkers. Maar in de Bijbel komt een doener er nooit zo goed van af. Ik bedoel het nou geestelijk. Dat zijn de mensen die het altijd zelf willen doen. En die het zelf willen klaren. En die eigenlijk de Heere God niet eens nodig hebben. Als alleen maar een goedkeurende blik goed gedaan. Prima gedaan. Ga zo door en een beetje genade erbij. Kom je vast in de hemelse heerlijkheid. Er was eens een man. Die ontmoette een evangelist. Of de evangelist ontmoette die man. Nou ja, hoe het precies zat weet ik niet. Maar die evangelist. Die ontmoette dus die man en die zei op een gegeven moment tegen die evangelist, hij zegt, ja, hij zegt, we hebben nou een praatje over het evangelie en zo. Hij zegt, maar ik ben een man die iedereen het zijne geeft. En ja, ik zal niet graag iemand oplichten. Ik sta er ook voor de buren klaar en zo. Ik ben wel niet zo kerkelijk, maar echt waar. En ik heb ook niks op kerkelijke mensen tegen. En bidden voor mijn eten doe ik ook nog. Als ik nou sterf, waar kom ik dan? Die evangelist was een hele oprechte man, die zei, in de hel. Als ze wat ga je nou krijgen, dat moet je toch zomaar niet zeggen. Ik vind dat wij vaak soft zijn, ook ik ben vaak soft. Dan draaien we om de hete brei heen. Dan draaien we om de hete hel heen zelfs. Je komt er zo niet. Je moet niet denken dat je met een deugdzaam, braaf en net leven zalig wordt. Dan moet je er een puinhoop van maken. Nee, dat zeg ik ook niet. Maar wij moeten het geloof deelachtig zijn in de Heer Jezus als onze schuld overnemende borg. En dan gaat het vanavond bij die gelijkenis van de barmhartige Samaritaan ook om. Want er komt op een zekere dag een man bij de Heer Jezus en dat is een wetgeleerde. Die man die was helemaal thuis in de wet van God. En we zullen straks zien dat die man nou echt wel thuis was in de wet van God. Meer dan heel veel anderen. Je kunt ook zeggen die man die was thuis in de mitswa. Want dat betekent, dat is de wet eigenlijk, de mitswa. Hij was nou echt een volwassen bar mitzwa, want bar mitzwa werd hij als je 13 was. Maar deze man is waarschijnlijk een eentje ouder en die noemen dan een volwassen bar mitzwa. Een volwassen zoon van de wet. En die man die komt bij Jezus. Zojuist heeft de Heer Jezus tegen zijn leerjongeren gezegd dat profeten en koningen, die hadden graag gezien en gehoord wat zijn discipelen mogen zien en horen. Hij bedoelde natuurlijk iemand als David, die zong: zo moet de koning eeuwig leven, bidt elk maar diep ontzag. En Josia en Hiskia, ik word onderdrukt, wees gij mijn borg, Sobati. Nou, de borg is gekomen. En de profeten die het allemaal gezegd hebben, dat hij snel zal komen en dat hij in Bethlehem zal geboren worden, zij hebben dat allemaal niet gezien. Die zouden jaloers op jullie geweest zijn. En dan opeens komt daar de interruptie van een wetgeleerde. En wat doet die wetgeleerde? Die zegt niet: o grote Heere Jezus, nou gaat de wet binnenkort vervuld worden. Nou is binnenkort alle bloedige offers en zo overbodig. En u draagt de heilige wet die u de sterveling zet in binnenste ingewand. Want ik ben zo'n ongelukkige man. Ik heb geprobeerd, ik heb gejaagd wel jarenlang om vroom en goed te leven. Maar mijn ziel is toch te bang. Het kon mijn ziel geen vreugde geven. Maar niks ervan. Deze man die komt met een arrogante tronie tot de heiland. Zoals wel meer van die gasten, van die wetgeleerden, van die mitswa's. Je zou bijna zeggen mispunten. En dan komt er een bij de Heer Jezus en die zegt: nee, ik moet even naar wat anders kijken. Hij komt om hem te verzoeken. Hij komt, ja, wat is een verzoek? Wij hebben het al eens over verzoeken in de zin van: ik verzoek je. Dan vragen we iets. Maar het woord verzoeken wat hier staat betekent zoveel als verleiden. Verleiden tot het kwaad. Hij wil de Heer Jezus waar een klem zetten. Hij wil je weer eens laten struikelen. Dus het is geen man die graag iets van de Heer wil weten. Maar het is een man die eigenlijk zoekt om de Heer klem te zetten. Zo heb je het ook op catechisatie wel eens. Een jongen of een meisje die eigenlijk er niet meer van wil weten. Maar ja, ze moeten van vader en moeder. En dan zullen ze op de catechisatie eens even laten zien dat ze durven. En een of andere vreemde vraag stellen. Nou, nou weet de dominee het ook niet. Nou, ik zeg ook altijd: jongens, ik weet het allemaal ook niet hoor. Ik weet het ook allemaal niet. Ik ben maar een mens. Maar deze man die wil de Heer Jezus klem zetten. Hij wil hem verzoeken. Wat te struikelen. En hij zegt dan ook. Want dit woord verzoeken. Want u zult zeggen: ja, maar dat lees ik toch zo er niet uit. Maar het woord verzoeken wat hier staat is precies hetzelfde wat ook gebruikt wordt bij de duivel die verzocht de Heer Jezus in de woestijn. En als die dan iets verzoekt, klim eens op of spring eens af of eet eens een steen voor brood, dan bedoelt hij dat niet heel liefdevol. Maar het is om hem te verleiden tot het kwaad, tot het overtreden van de wet. Dit is. Nou goed, en dan zegt hij: meester, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Dat zou een kreet kunnen zijn vanuit de nood van het hart. Want ik lees op de eerste Pinksterdag dat er wel 3000 mannen waren die zeiden: wat moeten wij doen om zalig te worden? En jongens en meisjes, jullie weten ook wel van die stokbewaarder, die cipier, die ten einde raad in zijn eigen zwaard wilde vallen omdat al die gevangenen vrijgekomen waren. En dacht: ja, dat wordt mijn dood. Nou, dan val ik wel in mijn eigen zwaard. Liever in mijn eigen zwaard als het straks door de Romeinse soldaten omgebracht te worden. Doe jezelf geen kwaad, zegt Paulus dan en Silas. En dan zegt hij: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Wat moet ik doen? Dat zei trouwens Paulus zelf ook. Wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Wij willen graag wat doen. En weet u wat we nou moeten leren? En dat moet die man ook leren. Wij moeten leren niets te doen. En we moeten leren dat hij het gedaan heeft. Moeten mensen met de arm over... Dat zeg ik niet. Maar als het gaat om zalig worden, doet mijn doel niet mee. Dan is het alleen maar Jezus, uw gerechtigheid, dat is de losprijs en anders geen. Nou, zegt hij, wat doende zal ik het eeuwige leven beërven? Hij wil er tegenaan, hij wil als het ware aan het doen blijven. Hij zegt niet één keer iets doen of twee keer iets of drie, maar wat doende bij de voordeur? Wat moet ik blijven doen om zalig te worden? Het eeuwige leven te beërven. Als die man echt in de nood had gezeten, dan had de Heer gezegd, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. En Jezus Christus, die hij gezonden heeft, dat zegt hij namelijk in het hoge priesterlijk gebed, te midden van zijn leerjongeren, bij het laatste avondmaal. Dus dat zegt de Heer Jezus echt. Tegen die mensen, Judas is de deur al uit, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Als jullie straks in de ellende zitten, dit is het eeuwige leven. Vader kennen en de Zoon kennen. Wat moet ik doen? Nou, de Heer Jezus zegt tegen hem, wat staat er met een wet? Wat staat er in de wet? Eigenlijk, in de grondtekst staat er, in de wet. Wat staat daar geschreven? Om als het ware nog te beklemtonen, nou die wet, daar wil je toch uit leven? Nou, in de wet, wat staat daar nou geschreven? Hoe lees jij? Die man begrijpt dus dat hij niet de 613 geboden en verboden hoeft op te zeggen, nog minder de 10. Want ja, dat deden die mensen, er waren 248 geboden en 365 verboden. En dat is ook zo, als je Leviticus, Deuteronomium leest, hebben een hele speciale benaderingswijze en dan is het echt waar. Zoveel ledemaat als je hebt. En zoveel dagen als er zijn, zoveel geboden en verboden zijn. Er wonderen. Voor elk ledemaatje één. Voor elk botje als het ware één. 248. En dan ook nog voor elke dag één. Verboden, geboden. Hij weet wel, het is niet de bedoeling dat hij dat allemaal op gaat zeggen. Want hij zegt, hoe leest gij? Dus hij moet als het ware iets gaan zeggen van, wat is nou het wezen van de wet? Nou, dat kan die wel. Hij antwoordt met, gij zult de Heere uw God lief hebben, uit geheel uw hart en uit geheel uw ziel en uit geheel uw kracht. En uit geheel uw verstand en uw naaste als uzelf. Dat is een bijzondere kennis die deze man heeft. Iemand zegt misschien vanavond, nou ja, dat weet ik ook wel. Ik weet niet hoe dat hier is, maar er zijn heel veel predikanten die hebben als ze de 10 geboden gelezen hebben, dan noemen ze de samenvatting en dan is dat inderdaad dit woord. Je zult lief hebben de Heere God met je hele hart en met je hele ziel en je hele kracht. En je verstand en je naast jezelf. Dus het is niet zo bijzonder dat iemand dat weet. Ja, dat is wel bijzonder. Want het staat zo namelijk niet in de Bijbel. Nou, kan die man, dan is die toch niet goed, die man, als die... Nou, ik wil dit zeggen, het staat er precies zo niet. Maar het wezen wel, heeft hij toch maar ontdekt. Want in Deuteronomium 6, dat hebben de Joden als een gebedszedel erop staan, op zo'n leren gebedsriem. Daar lezen wij, hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. Het Shema, dat is het eerste wat een klein kind moet zeggen. Hoor Israël, de Heere onze God is een enig Heere. En dan ook dit. Zo zult gij de Heere uw God lief hebben met uw ganse hart en met uw ganse ziel en met al uw vermogen. Maar meer staat er niet. Er wordt helemaal niet gesproken over liefde tot de naaste. En deze man noemt het wel. Hij zegt het wel. En als je inderdaad naar Leviticus kijkt, dan zien we dat wel staan. In een heel ander verband weliswaar, maar daar staat in Leviticus 19, in Leviticus 19, daar staat: gij zult niet wreken, noch toorn behouden tegen de kinderen van uw volk, maar gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Ik ben de Heere. Dus je mag geen wraak hebben tegen je volk, iemand van je volk, maar je moet je naaste lief hebben als jezelf. En dat weet hij te combineren. Dat weet hij te combineren. En eigenlijk zou de Heer Jezus met eerbied gesproken toch eigenlijk moeten zeggen, dat hij toch keurig gezegd, man, hoe kom je aan die kennis? Dat is geweldig, want dat staat precies zo niet. Maar je hebt precies in de gaten wat het om gaat in de Bijbel. Je moet God lief hebben boven alles en je naast jezelf. Want later gaat de Heer Jezus dat zelf ook zo zeggen. Wat is in de wet geschreven? Dan vertelt hij ook de hoofdsom van de wet. God lief hebben boven alles en je naast jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet, zegt hij, en de profeten. En toch, hij zegt tegen deze man, gij hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Ga daar maar mee aan de slag. God lief hebben boven alles en je naaste als jezelf. Dus enerzijds krijgt hij een goedkeuring, maar anders, dat moet je nou wel gaan doen. Begin daar maar aan. Ik heb eens iemand ontmoet. En die zei, ja, het was een man die elke dienst sliep hoor. Maar goed, die kwam elke zondag één keer in de kerk, zegt hij ja. Hij zegt, en dan moest ze maar niet gaan zeuren over wie de preekt en zo, want de 10 geboden worden voorgelezen en je handen genoeg aan. Daar heb je je handen aan vol. Ja. Ja, vol mijn schuld. Toch? Begreep die man niet. Deze man ook niet. Hij zegt, je hebt recht geantwoord, doe dat en gij zult leven. Als je dat nou doet, God lief hebben boven alles en je naast als jezelf, dan zul je eeuwig leven. Hij voelt wel aan dat de Heere Jezus eigenlijk tegen hem zegt, dat doe jij niet. Dat doe jij niet, er ontbreekt wat aan. Waarschijnlijk had hij een Romeinse buurman. Ik doe maar een gooi hoor. Doe maar even een gooi. Misschien had hij een Romeinse buurman. Nou, die zag hij natuurlijk niet. Kom nou. Als hij nou in Capernaum woonde, kon je zeggen, ja, dat is geweldig, hè? Die hoofdman van de, hoe heet dat, de hoofdman van de 100. Die heeft een tempel, die heeft voor die mensen een synagoge gebouwd, maar verder een soldaat. Of misschien woonde hij wel naast een tollenaar, of tenminste, woon hier ernaast. Er zat er een tuintje tussen, maar ja, hij zit er wel. Hij zal niet in de achterbuurt gewoond hebben. Dat zal niet. Dus ik verwacht zoiets dergelijks. En die zag hij natuurlijk niet. Dat hij geen goed woord voorover. Voor zulke mensen. Weet hij Jezus wel? Hij voelt nattigheid. Hij voelt nattigheid. En daarom staat er, en hij willende zichzelf rechtvaardigen, hij wil zich op de been houden. Je moet je ergens nooit rechtvaardigen, mens. Je moet je gelaten rechtvaardigen, door het geloof. Maar goed, hij wilde zichzelf rechtvaardigen. En dan zegt hij tot Jezus, maar wie is mijn naaste? Dat is dom van die man, zou je zeggen. Nou vraagt hij. Nou vraagt hij eigenlijk iets. dat die de kous op de kop krijgt. Nou, dat zit daar bij hem niet achter, want hij denkt bij zichzelf, ze kunnen wel eens wat zeggen van me, maar wie is mijn naast eigenlijk? Mijn naast is toch mijn volk? Want je mocht geen wraakgierigheid uitoefenen tegen je volk, tegen je eigen volk, stond er in Leviticus 19 vers 18. Want je zult je naaste lief hebben als jezelf. Dus dat gaat over de kerkgangers van Abbenbroek. Dat gaat over u zoals je bij elkaar bent. En dat je zegt van, nou, we zien elkaar. We hadden het er even in de consistoriekamer nog over. Hè? Dat er wordt wel eens gezegd, ja, niet praten in de kerk. Ja, dat moet ik niet doen. Maar voor de dienst en elkaar ziet. En je zegt van, joh, hoe gaat het met je? Dus, maar er is ook gemeente zijn en elkaar hier in de hal of waar ook. Waarom niet? Elkaar zien. Ja, maar zijn er misschien ook die ik niet gezien heb? Bij u in de straat. Nou, laten we eens even kijken. Misschien woont u wel een hele lange straat. Maar nou zeg eens gewoon een straat met 20 huizen. En je bent de enige kerkganger. Kent u de rest een beetje? Makkelijk praten, hè, in Elspeet woont, weet u. Maar doen we dat wel? Doen we dat wel? Kennen we ze nog? Deze man ziet alleen maar zijn eigen volk. En wat dat betreft, keurig man. Maar de Heer Jezus zegt nee. Dan kan je eens een verhaal vertellen. Of je naast. Je denkt dat je het goed doet. Ik ga je een verhaal vertellen. En dan komt dus die gelijkenis van die barmhartige Samaritaan. Is dat nou echt een verhaal, een gelijkenis? Het staat er zo niet. Het zou ook een bericht uit de krant kunnen zijn, zoals we vandaag zeggen. Het zou iets kunnen zijn wat schering en inslag is. Want die weg van Jeruzalem naar Jericho, die werd volgens een oudvader Tertullianus, die werd wel de bloedweg genoemd. Nou, dat betekende daar, als je daar heen gaat, dan moet je goed op je kievieven zijn. Je kan beter maar met een paar mensen zijn, want dat kan zomaar tussen het gebergte en een onverlaat komen en je in elkaar slaan. Nou ja, misschien wel niet op klaarlichte dag, maar als het donker gaat worden. De bloedweg, zo wordt die genoemd. Bloedweg. Oppassen geblazen. Nou, daar gaat toch een man in die geschiedenis of in die gelijkenis, wat is het geweest? Maar het is iets actueels. En er is een man die gaat af van Jeruzalem naar Jericho. En hij is een heel eindje onderweg en dan opeens wordt hij door een paar onverlaten ongenadig geslagen. Ze trekken de kleren van zijn lijf en wat hij heeft, dat nemen ze hem af en ze laten hem half dood liggen. Het is wat. Het is vandaag wat. Maar 2000 jaar geleden ook. Er is niks nieuws onder de zon. Wat hier gezegd wordt is niet een excess uit die tijd. Iets uitzonderlijks. Blijkbaar meer voorkomend. Een onverlaat die een reiziger heeft overvallen en hem laat liggen. Maar, lieve mensen, daar ligt die man, maar nou komt er uitkomst. De kerk komt. De kerk komt. Het hele sociale gebeuren van, hoe heet dat, van die vroeger die dominee, PSP, PPR destijds. Het hele alles wat met socialistische partijen te maken heeft, dat zijn eigenlijk onbetaalde rekeningen van de kerk. Ik zeg natuurlijk niet dat er heel veel diakenen geen goed hebben gedaan. Absoluut wel. Absoluut wel. Er is ook heel veel misgegaan. Ik heb in een eerste gemeente gestaan en daar waren ook heel veel, dat noemden ze de, hoe noemen ze die mensen? Die noemden ze de steenoverslui. En ja, nogal wat boeren wonen daar en flinke middenstanders, maar je had mannen die werkten op de steenoven. En dat was keihard werken. En het gebeurde wel, dat heb ik niet van een man gewoon in de gemeente gehoord, maar wel een relaas van iemand die dus ook als jonge jongen van 12, die dan ook op zijn steenhoofdwerk, oh, ik heb wel eens achter de kruiwagen gelopen, dat ik dacht, viel ik maar dood. En dat ging van de morgen tot de avond en dan met zo'n zware kruiwagen, met zand en met bagger, zo'n schuit uiten. En dan stenen stapelen en dan niet van na anderhalf uur werken even een kwartiertje uitblazen of zo. Nee hoor, dat ging als ware net als bij die slaven vroeger in Egypte. Stenen oversluien. Ja, er gebeurde natuurlijk ook wel eens dat er iemand toch... Ja, er was een flinke gezin. Hoe moet je rondkomen na de diaconie is er. Maar dan werd er een D in je klomp gebrand. Een D in je klomp gebrand. Heel veel mensen die gebroken hebben met de kerk, juist daardoor. Al is dat natuurlijk niet, want nou spreek ik even iets wat ik van mijn eigen vader gehoord heb, want die is ook in armoede grootgebracht. En die heeft als kleine jongen, want die was 6 toen zijn vader stierf. Nou ja, mijn vader van 1916, dan weet u het wel, een arme tijd. En toen was hij 1922, dus mijn vader joch u 6. En toen moest hij als klein kind, moest hij op kerstavond, of op de zaterdag voor kerst, konden ze naar de consistoriekamer. En dan kreeg je voor de arme mensen kreeg je een krentenbroodje. Moest je zelf komen halen. En dat lieten ze je wel weten. Dat lieten de mensen wel weten. Jij leeft van de diaconie. Leef van de diaconie. Dus dat heeft mijn vader altijd wel meegekregen. Maar ik kom zelf uit Jaarsveld en dat werd wel eens net als Amersfoort Moskou aan de lek genoemd. Heel veel rode mensen, zullen we maar zeggen. Ja, niet van kleur, maar van politiek. En vader kwam op huisbezoek. En ik zie u nooit in de kerk. Nee, dat klopt. Dat klopt. We hebben niks te zoeken, want die kerk heeft vroeger dit en die hebt dat. Toen zei mijn vader, ja, maar weet je het zelf? Nee. Nee, maar we hebben het van vader gehoord en van opa. Hij zei, joh, ik heb het zelf meegemaakt. Zelf meegemaakt. Maar man, hoe kan je dan in die kerk zitten en dan nog voorin ook? Je moet niet naar kerkgangers kijken. Je moet naar de koning van de kerk kijken. En die was heel anders. Want die strekte zijn hand uit naar de ellendige en noodruftige. Die zette geen D in je klomp. Nou, daar komt de kerk. Daar komt een priester voorbij. Daar heb je het. Voorbij. En je ziet die man liggen. Grote boog eromheen. Ja, maar... Er komt straks wel iemand die er meer kijkt op heeft. Ik loop verder. Wegkijken. Hij keek weg. Gemeente, hoeveel keer hebt u weggekeken? Ik heb eens gelezen in Delft, dat is heel wat jaren geleden. Er was destijds een psalmzangavond. Ik heb het in het Reformatorisch Dagblad gelezen. Ik wreef mijn ogen uit, maar een psalmzangdag. In de Nieuwe Kerk. En dat moest natuurlijk op een gegeven moment, was het afgelopen. En heel veel mensen waren met de trein of met openbaar vervoer gekomen. Want ja, dat parkeren is natuurlijk ook nog een probleem in zijn stad. En wat gebeurt er? Een van de mensen die dus ook bij die dag was, die viel om. En die maar er waren er, die liepen gewoon voorbij. Die zeggen, ja, we moeten de trein hebben. Zo. Dat is historisch. Er stond later een opgemerkt in de krant. Nou, ik heb een mooie dag gehad en ze hebben me laten leren. Jongen, u bent er natuurlijk niet bij geweest. Want anders zou je hart nou nog kloppen. Wat heb ik gedaan? Maar wegkijken. Hebben jullie er ook eens geen last van? Het gaat natuurlijk niet om mezelf te etaleren. Helemaal niet. Ik wil samen met u schuld belijden. Maar een paar jaar geleden was er bij ons in de kerk een man die zat achter in de kerk. Het was een bijbellezing, dat hebben wij dan gewoon in de kerk. Niet zo druk dan. En achterin zat er zo'n man en ik had niet in de gaten, want ik dacht dat het een vrouw was. En heel lang haar had hij. En ik dacht toch, die vrouw heeft de hoed vergeten of zo. Maar het bleek een man te zijn. En, maar goed, de kerk ging uit en toen zegt de koster tegen me, dominee, er staat straks een man Die staat op u te wachten. Hij heeft nog een paar koffers bij hem en een grote tas. Och, lieve mensen, die man die wil natuurlijk hebben, die wil onderdak hebben. Die wil onderdak hebben. Daar heb ik nou echt helemaal geen zin in. Helemaal geen zin in. En u mag best weten, gemeente, als ik geweten had dat die man er stond, dan was ik gewoon een andere uitgang uitgegaan. En op een andere manier wist ik wel in de pastorie te komen. Maar niet langs die man. Maar ja, ik dacht ermee, zie die kosten dat ik er niet heen ga. Dus ik ga er dan toch maar heen. Het viel allemaal achteraf helemaal mee. Die man die wilde helemaal niet in huis. Die wilde helemaal geen onderdak. Het was geen zwerver. Het was gewoon iemand die een activist was van de Partij van de Dieren. En die wilde weten of ik geloofde dat een dier een ziel heeft of niet. Nou, dat geloof ik zeker. Dat een dier een ziel heeft, zeker. Maar geen onsterfelijke ziel, maar wel een ziel. Wat dacht je nou? Een hond geen ziel. Een koe geen ziel. Zeker. Een kat, zeker. Er is een ware relatie met die beesten. Maar geen onsterfelijke ziel. Er is geen hemel of geen hel in die zin betreffende een dier. Dan zijn ze van een andere orde. Maar voelt u, ik was ook geneigd om weg te kijken, om er met een boog omheen te lopen. Nou goed, er komt er weer een Levitus, de man van de wet. Die priester die had misschien net een offer gebracht. Je net een offer gebracht. Die had net als het ware barmhartigheid geoefend. En dan komt de man van de wet. En de man van de wet, die komt nog even dichtbij en die komt nog beter bestuderen, maar gaat er ook met een boog omheen. En dan komt er tenslotte een Samaritaan. Dat was een half heiden en half Jood. Ik bedoel, iemand die het Joodse geloof omhelsde, maar ook het heidendom. Het was een soort mixje. En deze man die wordt met innerlijke ontferming bewogen. En die kijkt niet en die doet. En die komt van zijn paard of van zijn kameel of van zijn ezel af. Er staat er niet bij in de Bijbel wat voor een dier het was. Hij komt er vanaf. Het zou zomaar een paard geweest kunnen zijn, want onder de Joden was een paard nou niet zo'n actueel beest. Maar ja, zij waren half heiden. Dus die man komt voor zijn beest af, houdt het er maar bij, die komt voor zijn beest af. En die ontfermt zich over die arme stakker. Hij werpt wijn in zijn wonden en olie, wijn, hè, de alcohol, om ja, maar het waren de vuiligheid te bestrijden. En ze waren vroeger ook niet dom hoor, dat wisten ze echt wel. Alcohol erbij, maar zou zeggen jodium. En dan olie om de wond te verzachten. En dan laat hij hem op zijn paard, op zijn ezel. Het is wat, dan moet hij zelf gelopen. Hij zat zo makkelijk op zijn ezel, zijn paard, zijn kameel. Dat is makkelijk. Dat beest dat neemt galop, je zit er allemaal bij. Hij gaat ernaast lopen. In de brandende zon. En die man op het lastdier. En dan gaat hij met hem naar de herberg en dan verzorgt hij hem nog een keer. Hij kijkt hem helemaal na. Ik geloof niet dat het is meegevallen. Het is toch een meegevallen. Het is toch een meegevallen. De medicamenten beholpen, hier heb je patiënten. En wat je tekort komt, dat krijg je als ik terugkom. Meneer de Waard. En zo gaat die barmhartige Samaritaan zijn weegs. Nou, dat is het verhaal. We kennen het allemaal. En nou zegt de Heer Jezus tegen die man: wie dan van deze drie dunkt u de naaste geweest te zijn? Van degene die onder de moordenaars gevallen is. Wie was nou de naaste? En die man die durft en die wil, want die voelt wel aan dat hij abuis is. En die wil niet eens de naam van die man noemen. Hij zegt degene die weldadigheid bedreef. Hè? Degene die barmhartigheid aan hem gedaan heeft. Hij wilde de naam niet noemen. Mag ik een voorbeeld geven? Een Marokkaan. Ik heb in mijn eerste gemeente een vrouw gekend en die leeft niet meer, maar die vrouw die had een paar zoons op Flakkee wonen. En dan ging die vrouw, die ging regelmatig uit onze omgeving naar Flakkee, maar die vrouw die kon geen auto rijden en ja, de zoons vlakbij de boerderij, die had ook niet altijd tijd voor me. En die vrouw die zegt, ja, ik wil naar mijn kinderen in Flakkee. En dan ging die vrouw met de bus en met de trein. En dan kwam ze ook met de metro in Rotterdam en van de metro dan Rotterdam-Zuid met de bus naar Flakkee. En toen zei ze, ja, het is wat, en het was echt geen vrouw, een soft vrouwtje of zo, of een nee, maar die vrouw die zegt, dat is wat. En dan ging ik de bus in en dan kwamen van die Marokkaanse jongens, zegt, mevrouw, moet ik u helpen? En ze dacht, nou, en straks zeggen ze, nou, ook geld hebben. Nee, helemaal niet, heel beleefd, oude vrouw. En dan zat ik in de bus en had je kinderen, die hoorden, als je ze zo zag, hoorden ze waarschijnlijk bij een reformatorische school, Guido de Bref zo. En er was er geen een die stond voor me op, een oude vrouw van 82. Maar opeens zo'n Marokkaanse jongen, die zegt, ik sta op. En kijk, soms kunnen mensen die wij niet zo fijn vinden of zo plezierig vinden om ze heen, die kunnen ons een voorbeeld stellen. Nou, kijk, dat is het antwoord. Wie is je naaste? Lieve mensen, wie is je naaste niet? Doe gij al zo. En wie kan dat? Is nou de bedoeling dat ik vanmiddag zeg, nou mensen, gaan we er allemaal tegenaan. Dat gaan we nou uitproberen de komende week. En volgende week dan zeggen wij, nou ik heb het gered. Ik wil u niet zeggen dat u daar niks aan doen moet. Maar ik wil u vanavond nog op één iemand wijzen die dat echt gedaan heeft. En bij met al je tekortkomen, niet expres, maar Heer, ik kom alles tekort en je zo bij hem je schuilplaats mag vinden, de barmhartige Samaritaan. Maar laten we ons eerst verootmoedigen en samen zingen. Uit Psalm 79 en daarvan het vierde vers. Psalm 79, het vierde vers. Gedenk niet meer aan het kwaad dat wij bedreven, ook het wegkijken. Ons euveldaad worden ons uit gunst vergeven. Psalm 79, vers 4. Gemeente, je zou kunnen zeggen, in deze gelijkenis wil de Heere ons allemaal aanzetten om te zijn. Ik ben in de gevangenis. Gemeente, weet u, wanneer komt er nou iets goeds, iets liefs, iets vriendelijks? Dat is als ik echt uit hem mag leven. Ik ben vanavond met uw oud-predikant Van der Ven, 1948. Maar u hebt misschien ook wel eens gehoord van dominee Overduin. En die man die heeft vroeger in Dachau gezeten. Die man was een geraamte van op een gegeven moment 40 kilo. Liep zijn geraamte en ze zeiden, er staat in zijn boek te lezen, nou joh, als hij zo doorgaat, dan vier straks hemelvaart door de schoorsteenpijp, want die mensen die werden allemaal verbrand. Verschrikkelijk. Maar deze man, die is afgebeuld ook, daar is een kamp. En na de oorlog, toen werd hij, als het ware, een soort dominee met een bijzondere opdracht. En wat voor bijzondere opdracht? Nou, hij moest alle mensen die fout waren, ja, daar moest hij eigenlijk iets voor gaan doen. Vanuit evangelisatorisch, in Amsterdam, maar evangelisatorisch beginsel. Hij zegt van, joh, die mensen, die, daar moeten we ook naar omzien. Dat zijn onze naasten. Ze zitten helemaal misgezeten, maar die horen er ook bij. Die mensen moeten ook weer een kans krijgen. En zo probeerden die mensen aan een huis te helpen en aan werk te helpen. En toen kwam er op een gegeven moment ook één bij hem, een Overduin was gereformeerd. Die mensen die hebben niet zoals wij dat hebben, vaak een zwart pak of zo. Dus die man was niet herkenbaar als een dominee. Dus ja, hij dacht gewoon, zeg, een soort ambtenaar of zo. En hij zegt, ja, ik heb gehoord dat u daar en daar verzorgt. Nou, een beetje aanstrand was die man. En dominee Overduin zorgde voor alles. En op een gegeven moment hoorde die man, die dus voormalig bij die fouten gehoord had, die hoorde dus dat die dominee in zijn kamp gezeten. Hij dacht, dat is wat. En ik heb gedaan van mijn neus bloed, de gewoonste zaak van de wereld is dat geholpen worden. En toen ging hij toch op een zekere dag naar dominee Overduin. En hij zegt, dominee, ik wist niet dat u dominee was, maar hoe komt het dat u zo vriendelijk voor mij was? En ik moet u zeggen, ik heb het hem zelf horen vertellen op een jeugdsamenkomst, vroeger in Sluipwijk, in zo'n soort oude pastorie. Dus een jeugdbijeenkomst, een weekend. De Windroos heette dat. En toen vertelde hij, zegt, nou, zegt hij, hij zegt, weet je, als ik jou gewoon op het eerste gezicht zag, dan was ik geneigd om je een schop te geven dat je in de Prinsengracht verdronk. Dat zei hij eerlijk. Hij zegt, maar, hij zegt, weet je wat de Heere mij geleerd heeft, dat als hij mij naar recht zou behandelen, dan zou ik niet in de Prinsengracht terechtkomen, maar in de hel. En dat heeft de Heer Jezus niet gedaan. Die heeft zichzelf voor mij gegeven. En daarom kan ik ook vriendelijk voor jou zijn, omdat hij het voor mij deed. En dan zit je er. Want wie zijn wij nou, mensen? We zijn ook van Jeruzalem naar Jericho gevallen. We zijn gevallen. We zijn door de moordenaar van de beginnen overvallen. En wij liggen er niet half dood bij, maar helemaal dood. Geestelijk dood. Niet zo dood als die trap. Die is koud. Maar geestelijk dood. Dat is ongeïnteresseerd. Ja, geïnteresseerd in ons geld, in ons goed. Maar niet geïnteresseerd in God. God is best, maar we houden hem voor het les. En ja, hoe kun je dan geholpen worden? Nou, de priester kan je niet helpen, de wet kan je niet helpen, de wet kan je niet helpen. De wet maakt je alleen maar ongelukkig. Door de wet is de kennis van de zonde. Dus daar koop je ook niet zoveel voor. Alleen maar ellendiger van. En dat bloed van al die bokken, dat kan je niet redden. Want niet het offer dat ik breng en niet de tranen die ik pleng, Jezus alleen. En dan komt hij. U wilt toch niet zeggen dat Jezus een Samaritaan is? Nou, dat zeg ik ook inderdaad niet. Maar we lezen wel in het evangelie dat ze de Heer Jezus beschimpte als een Samaritaan en als iemand die zelfs de duivel had. Je moet maar durven. Maar gemeente, het is wel heel treffend, hè? Deze man, deze barmhartige Samaritaan, die geeft zijn gerief op. Die gaat naast dat lastdier lopen en zet die man op dat lastdier. Hij werpt olie en wijn in de wonden. Nou, is dat geen treffende vergelijking met de zaligmaker? Hij heeft de gemakken met eerbied gesproken van de hemelse heerlijkheid verlaten. De vossen hebben holen, de zoon des mensen heeft geen plekje waar hij zijn hoofd neer kan leggen. De vogel is hemels een nestje, de zoon des mensen niet met al. Hij is gehangen aan het kruishout. En hij heeft aan mij gegeven ondersteuning. Leven, herberg, zaligheid, de olie van de geest en de wijn van het avondmaal, de wijn van het bloed. En hij heeft betaald, niet met een paar penningen, maar met zijn kostbaar bloed. En die barmhartige zaligmaker, vergeet nooit wat een predikant is, zei, hij zegt, weet je wat barmhartig, daar zitten twee woorden in. Moet je onthouden jongens, meisje. Waar zit barmhartig? Daar zitten twee mooie. Daar zit arm in en hart. God heeft een hart voor arme mensen. Christus heeft een hart voor arme mensen. En wat je tekort komt. Ik kom terug. Ik kom terug. Gemeente, zo heeft de kerk van God een herberg. Misschien mag het vanavond ook of vanmorgen een herberg geweest zijn. Je wordt verkwikt vanuit het woord. En straks dan komt hij terug, de zoon des mens, en maakt eeuwig zalig. Kijk, en als we daarnaar kijken, als we daarop zien, dan zeg ik met Luther, in deze gelijkenis zien wij wet en evangelie. We zien de wet die zegt, dat moet jij doen. En tegelijkertijd zegt, ik kan het niet doen. Tenzij u, Heere, het in mij werkt, want alleen als de vrucht uit u is, dan is het waar. Ja, want uw vrucht wordt uit mij gevonden. Daarom ook evangelie. De wet van doe dat. En ge zult leven. En het evangelie. Leef. Omdat hij het gedaan heeft. Amen. Zoeken wij het aangezicht van de Heere in het gebed. Heere van hemel en van aarde, we zijn weer aan het eind gekomen van deze kerkdienst, kerkdiensten. Heere, wilt ge uw zegenende hand over ons uitspreiden. Maar geef tegelijkertijd ook, Heere, niet vanuit de wet, maar juist vanuit de ervaring dat u naar ons omziet, ook om te mogen zien naar wie ook in onze naaste omgeving. Dat we leren kijken, niet wegkijken. Omdat u ook naar ons heeft omgezien. Toen wij nog midden in de dood lagen. Toen wij er nog geen zin in hadden. Heere, u bent niet met een boog om ons heen gegaan. U hebt ons niet laten liggen. Maar u hebt ons opgeraapt. Heere, leer dat verstaan en geloven. Opdat we daarvanuit opnieuw mogen leven. Voor uw heilig aangezicht. Heere, wees met ons. Bewaar ons over de onveilige wegen naar huis. En zie op ons allemaal neer in gunst van boven, hier en thuis, om Jezus wil. Amen. Gemeente, we gaan nog samen zingen uit Psalm 145 en daarvan het derde vers. De Heere is barmhartig. Psalm 145 en daarvan het derde vers. De gemeente gaat thans heen in vrede, bewaar het woord en ontvang de zegen van de Heere. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heilige Geestes zij en blijven met u allen. Amen.